Goedenavond, nog een paar technische aanpassingen. En kunnen we nu beginnen met de tweede uitzending over de Alfons Veen visie. Verleden week hadden we het over hoe het een beetje over het credo, mijn credo, die gaat over een viertal punten, hoe het onzichtbare het zichtbare regelt. En hoe een intelligentie tot stand komt door een hogere, dat de geest soeverein is en dat we het moeten doen met onszelf. Ik bedoel daarmee dat we niet meer zijn dan een ander, niet minder dan een ander. We zijn gewoon onszelf en daar moeten we het mee doen. Ik heb ook verteld hoe ik Willem heb ontmoet, hoe die op een bijna wonderbaarlijke manier, net als ik, van zijn astma genezen werd door een 28-daagse kuur. En we hebben het er ook over gehad hoe die visie toch op een vrij bijzondere manier tot stand is gekomen. Ik heb toen verteld hoe ik op een dag zat te mijmeren en hoe ik een inzicht kreeg hoe de plantenwereld zeg maar geprogrammeerd werden om hun verschrikkelijke angsten te overwinnen, hoe ik die informatie daar kon uithalen en die op mezelf ging toepassen. Ik ga nu proberen te laten zien. Zoals ik ook zei, dacht ik, mensen te gaan helpen met een astmakuur, maar begon men mij letterlijk te bellen voor van alles en nog wat. En ben ik me in die zin de laatste 9 jaar gaan ontwikkelen. Ik ben daar niet uit de weg gegaan. Ik dacht, ja, als mensen mij van alles vragen, zal ik proberen met al wat ik kan daarop in te gaan. Daarmee is ook het inzicht op de aspecten en de visie, die zijn uitgebreid van 1 aspect tot 12 aspecten. Ik ging dus meer aspecten zien. Ik ga ze proberen op de webcam te zetten. Zien. Zo. Moet lukken, hè? Je ziet dus een netje staan, hoop ik. Een beetje bijtrimmen. In ieder geval, de 12 aspecten die ik ben gaan duidelijk inzien, buiten dat plantaspect, zijn dus geluid, ruimte, vuur, licht, het elementaire of elementen, stof, organismen, plant, die hadden we al, dier, mens, communicatie en orde. Het was een beetje voor de hand liggend dat plantaspect een opponent zou hebben, zeg maar. Het tegengestelde. Het is ook voor de hand liggend dat dan dier zou zijn. Dus ik ben die 12 aspecten wat gaan rangschikken. En dan ben ik tot de volgende opstelling gekomen. Staan nu op een cirkeltje. En dan zien we ze 1 voor 1 verschijnen. Geluid, ruimte, vuur, licht, elementen, stof, organismen, plant, dier, mens, communicatie en orde. Zo, een beetje in te nemen. Zoals ik al zei, als je op het naar het plaatje kijkt, dan zie je dat plant staat tegenover dier. Geluid tegenover orde. Het is zo dat wanneer kennis verzamelen is heel mooi, maar kennis wordt maar echt mooi als het leidt tot inzichten. Diepere inzichten in de samenhang der dingen. Zo zie je dat er de aspecten geluid, plant en dier, we nu verbinden met twee lijnen. Samen vormen die een pijl. En je weet, een pijl die moet mooi gebalanceerd zijn. De vleugeltjes die eraan staan, die moeten heel mooi gelijk zijn. En dan kan die pijl een rechte vlucht maken. Zo, ook hier. Plant en dier staan perfect. Plant en dier staan perfect gefocust op geluid. Klinkt allemaal nog een beetje schimmig, maar toch wel duidelijker. Het is maar als plant en dier in evenwicht is, dat er op de as gekomen wordt van orde en geluid. Zo, er zijn, ik kreeg op een bepaald ogenblik een oproep van een kloosteroverste. En die vroeg mij om een 28 dagen kuur. En ik stuurde die op. Hij gaf verder ook niet aan waarvoor die moest dienen of zo. Hij zegt dus een algemene harmonisatie of zoiets in die naart. En ik stuurde die kuur op en die kuur van 28 dagen. Dus de 14e dag van die kuur kwam hij aan de telefoon. En zei die tegen mij, Alfons, ik ben toch een beetje ongerust, want er komen dingen in mij op. Die ik in 30 jaar niet meer heb gehad. Heel gevoelens die me allang een beetje vreemd zijn. Wat doen we ermee? U bent het klooster ingegaan. En u hebt uw plantleven, de zachte kant, heel sterk ontwikkeld. En daarbij is de andere kant, andere vleugel, de dierkant, ja, die is waarschijnlijk niet zo weer aan zijn trekken gekomen. En die eist nu gewoon ook zijn deel op. Met andere woorden, als je het laat gebeuren met die kuur, zal er meer evenwicht komen tussen plant, tussen aspect plant en dier. En dan ga je ook tegelijkertijd gewaar worden dat je nog beter afgestemd raakt op het geluid dat uit het onzichtbare komt. En waar je in wezen toch op naar op zoek bent. Ja, dat vond je natuurlijk wel, dat vond je wel iets. Ik vertelde hem ook van, het is de bedoeling toch dat we ongeveer met alles in evenwicht zijn. De zachte kant ontwikkelen is mooi, maar tegelijkertijd ons ook maar laten vertrappen, of weet ik veel, of ons nest niet verdedigen, of wat dan ook. Ja, er is geen evenwicht. Nou, dit was wel een kloosterorde waar normaal niet gesproken wordt. En ik kreeg nog een telefoontje van iemand uit hetzelfde klooster en die vroeg ook om een kuur. En ook hij belde ongeveer rond de 14e dag met hetzelfde verhaal. En ze hadden nogthans niet overlegd. En ik kreeg nog zo'n paar van die kloosterlingen. En ze hadden echt niet overlegd, maar bijna allemaal hadden zij toch die ervaring dat ze rond de 14e dag van die kuur de ene rond de tiende, de andere rond de twaalfde. Ja, dat er gevoelens naar boven kwamen waar ze niet zo direct en onmiddellijk raad mee wisten. Hè? Ja. Kan gebeuren. Dus, zo zie je maar dat evenwicht in aspecten heel belangrijk is. Ik vertelde die abt ook dat de mens, de 12 aspecten die ik daarop noem, dat we die allemaal in ons hebben. En dat er gewoonlijk wel één leidend aspect is wat ons leven kleurt. In zijn geval was dat dan, zeg maar, het plantaspect. Maar goed, de stichting heet Evolutievisie, dus we hebben een bijzondere kijk op de evolutie. En ja, plant is nog mee van voor in de lijn van de evolutie, dier komt nadien. Hier zien we hoe twee lijnen de vuurpijl vormen, samen met stof en communicatie. Stof en communicatie. Een voorbeeldje. Piet is een bouwvakker en heeft heel de dag in de erge kou buiten gewerkt. S'avonds. Het is natuurlijk doodop in hondsmoe. En Piet denkt maar aan één ding en is, dat is, als ik nou thuis kom, dan staat het eten lekker klaar te dampen, maar lekker eten, krantje lezen, wat tv kijken en lekker slapen. Maar zijn vrouw, zeg maar Miep, die heeft die dag, naar haar gevoelens, iets bijzonders meegemaakt, dat ze gelijk wil vertellen, dat ze wel aan iedereen zou willen vertellen. Dus Piet komt thuis, die wil warm eten, en Miep wil gelijk het verhaal gaan vertellen. Miep wil communiceren, Piet zit in de stof, letterlijk in de stof, weet je wel. En je weet het al, Miep kan het niet houden, begint gelijk te vertellen. Nou, Piet heeft daar op dat ogenblik een boodschap aan, en zegt, waar is het eten? Is het eten niet klaar? Nee, in al de alteratie ben ik dat vergeten. Zo, Piet wordt kwaad, Piet trapt het af, slaat met de deur dicht en gaat met zijn vrienden een pintje drinken op café. Even om aan te geven dat er mensen zijn die zozeer benomen zijn door het stoffelijke, dat ze nog nauwelijks aan communiceren toekomen. Anderen, ja, die komen niet tot de daad, tot de stof, of in de stof, die communiceren maar om te communiceren. En ook hier weer, als de pijl goed wil vliegen, de vuurpijl, dient er een behoorlijk evenwicht te zijn tussen stof en communicatie. Of het stoffelijke en communicatie. Begrijp het al, als een vogel één vleugel enorm zou ontwikkelen en de andere blijft een stompie. Nou, wat doet die vogel dan? Dan draait hij rondjes en dan vraagt hij waarschijnlijk ergens vast in de prikkeldraad. Dus en ja, dan zit je gevangen. En zo verloopt het wel eens in de mensen hun leven, hoor. We krijgen hier nu een derde pijl, de ruimtepijl, die verbonden is met mens en organisatie. Ik ken mensen die zo menselijk zijn, maar totaal gedesorganiseerd. Totaal. Als je er binnenkomt, ja, dan hoe kunnen ze hier toch in leven, in die wanorde? Ja, maar zij weten natuurlijk hun weg daar wel in. Maar het duidt er toch op dat ze inderdaad organisatorisch toch niet helemaal het allemaal op een rijtje hebben. Dat zie je vaak. Mensen die dan zeer menselijk naar buiten komen, maar eer onordelijk zijn. Anderen, die zijn zo stipt ordelijk tegen het maniacale af, dat het niet meer menselijk is. Klopt ook niet. En zo zie je maar, als deze pijl goed wil de ruimte ingaan, ja, dan is evenwicht ook hier geboden. Evenwicht tussen je menselijkheid en hoe je de dingen organiseert. Ik heb zo van die menselijke types gehad, die hun ruimte niet innamen. En ik stuurde op hen dan, dan zei Alphons, hoe moet dat nou? Zei, ja, oké, als je nou zo gedesorganiseerd bent, ik stuur wel iemand. Dan stuurde ik iemand die gewoon hun zaakjes op orde zette. En plots werden ze van arm lastig, keerde hun toestand zodanig in de goede richting. Ja, de pijl is toch bedoeld om in de goede richting te vliegen, hè? Dus keerde hun toestand zodanig om in de goede richting, dat ze in plaats van arm lastig, ja, gelijk in een soort van overvloed kwamen. En zo hoort het ook. Er is niemand die zegt dat wanneer je leven evenwichtig verloopt, dat je arm lastig hoeft te zijn. Er is ook niemand die zegt dat je dan per se rijk hoeft te zijn of in overvloed hoeft te leven. Het is allemaal wat het is. Het is belangrijk, als je matig menselijk bent en matig ordelijk, dat je dan ook matig je ruimte inneemt. Ben je erg menselijk en je bent dan ook nog eens goed georganiseerd, nou, dan ga je je ruimte innemen. Ik had zo'n schrijver en daar zei ik dan tegen, hè, ja, menselijk met de macht, weet je wel, niet georganiseerd. En dan bespraken we dat. En hij was ook lastig. En voor je het wist, ik zei tegen hem nog zo, nou, kijk eens aan, je gaat een kuurtje doen. En voor je het weet, neem jij je ruimte in. Want hij kwam niet aan de bak met zijn boeken. En zo is het ook gebeurd. Je voelt hier al een beetje hoe je met de schikking van deze aspecten, dat ook toelaat om mensen te gaan coachen, counselen, bij te staan. Welke naam je er ook wil opplakken is niet belangrijk, helpen. En het werkt. Het werkt zelfs zo goed, dat er inmiddels een Alphons Venn Academie is opgericht. En het eerste jaar zijn er 20 mensen afgestudeerd. Die hebben een 1 jaar opleiding achter de rug. En wie daar meer over wil weten, kan terecht op de website alphonsvenacademie.nl. alphonsvenacademie.nl. Hier komt nog een vierde pijl. En die verbindt orde met licht en elementen, of het elementaire. Ik werd aan het bed geroepen van een vrouw die zo wat stervende was. Ik had een lezing, ik weet niet meer waar, in Nederland. En haar man vroeg of ik kon langskomen, want ze wisten zich geen raad meer. Ik zei, ja, kijk maar, hou zo'n lezing, nog zo'n bezoek doen, dat doe ik nooit. Kan ik niet, maar die man bleef me aandringen en de nood was echt groot. Ik denk, ja, kom langs. Ik weet nog dat het pijpensteel regende. Het was echt om geen hond door te jagen. GPS was er nog niet, dus het was zoeken. En toen ik aan het bed kwam van die vrouw, dan merkte ik onmiddellijk op dat zij een lichtindigestie had. Klinkt misschien een beetje vreemd. Een lichtindigestie. Je kunt van licht ook te veel krijgen. Te veel licht. En ik vroeg eerst aan de man beneden in de keuken. Ik zeg, ja, wie zorgt hier nu voor alles? Voor de elementaire dingen. het huishouden. De was, de vaat, nou dat doe ik allemaal, zei hij. Hij zegt, ja, breng ook de kinderen naar school en terug. En het waren wel vrij grote kinderen, maar toch gezegd, ja, buiten mijn beroep doe ik ook nog praktisch alle huishoudelijke taken. Want mijn vrouw, die is altijd maar ziek. Ik zeg, ja, maar voor ze ziek was dan ook, zei die. Ze is altijd, maar, zit altijd maar met haar hoofd in de wolken. En ja, ze noemt zichzelf een lichtmens. Ik zeg, is zij toevallig nog onlangs, voor ze zo ziek is geworden, want dit maak ik meer mee, is nog bij de een of de andere meester geweest, waarvan geweten is dat die, er zijn meesters die enorm veel licht vertegenwoordigen. Die zijn er. Heel veel licht. En als je nu te lang in de zon ligt, dan verbrand je. En als je niet al te best bent, of geestelijk niet al te stabiel bent, en je komt dan bij zo'n meester die geweldig licht geeft, of licht afgeeft, of uitstraalt, of wat, hoe je dat ook wil noemen, dan kun je daar een indigestie van krijgen. Ik heb meerdere mensen gehad die na bezoek aan zo'n maar sterke meester terugkwamen en die kloegen van pijn in de buik, opgezwollen buik, net als bij een voedselindigestie. Net hetzelfde. En ook deze vrouw lag met een opgezwollen buik en ja, kwam daar allemaal op neer. En je ziet daar hoe mooi dat ook is van in dat licht te wezen en dat op te zoeken en nu daarin te wentelen of wat dan ook, het kan te worden als het elementaire dan zijn deel niet krijgt. Gandhi zelf was een groot meester natuurlijk, maar hij wist dat maar al te goed. Buiten zijn meditaties en zijn geestelijke oefeningen deed hij alle dagen wat handenarbeid. Alle dagen. Hij hield een evenwicht tussen het licht en het elementaire. En mensen die dat kunnen, ja, die komen ook in de orde. Dan krijg je dat magnifieke combinatie. Krijg je die magnifieke combinatie van mensen die echt wat uitstralen, maar waarbij ook alles ordelijk verloopt, zeer ordelijk. Heel mooi. Zo zie je nu dat daar 12 aspecten staan, verbonden met wat lijnen. En die noem ik een matrix. Een matrix van het onzichtbare. Heel bijzonder. Ik herinner mij dat ik een telefoon kreeg van een man. En die begon met te zeggen, Alfons, ik ben een groot geleerde. Ja, oké, dat is goed. Wat kan ik voor u doen? Ja, ik zou graag zo'n kuurtje willen. Maar ik zeg natuurlijk zomaar niet, ik ben een groot geleerde. Ik zeg, ja, vertel op. Ja, zegt hij, kijk, ik ben op de een of andere manier op je website terechtgekomen. En toen zag ik die matrix staan. En als wetenschapper ben ik iemand die moleculen met moleculen maakt en samenstelt en... Ja, ik ben heel veel gevorderd daar in die dingen. Maar ik heb nooit iets tegengekomen in de wetenschap dat helemaal klopte. Ja, misschien voor 90% of voor 99%. Maar helemaal kloppen heb ik nooit iets gezien. En toen ik die matrix zag, wist ik meteen, dit klopt. Dit klopt, helemaal. Weet je wel, Alfons zei die, hoe bijzonder dat is. Ik zeg, ja, maar nu maak je mij toch nieuwsgierig waar ik normaal niet ben. En nu ga ik toch vragen, wie ben je dan als wetenschapper? Wat heb je dan verwezenlijkt, hè? Om zo te spreken. Wel, zei hij, ik ben de man die het team heeft geleid, het research team, dat het humane insuline geresearched en gemaakt heeft. Hij zegt, ik ben daar niet trots op. Ik noem mezelf een beetje, of ik noem mezelf ronduit de Hitler en de Himmler van het dierenrijk. Als mensen moesten weten wat ik daarvoor moeten doen heb, met dieren, dan sprak niemand nog een woord tegen mij. Maar ja, nu is het wel zo dat het humane insuline heel veel diabetici hun leven verlengt. Er zijn kinderen van er worden kinderen geboren als diabetes. En als die het humane insuline niet zouden hebben, dan zijn die op no time verlaten die deze wereld. En dan komt heel die ethische en morele, heel die ethiek en heel die morele vragen naar boven van, ja, moeten we daar nu dieren voor mishandelen om tot dat humane insuline te komen? Is dat gerechtvaardigd? Het is natuurlijk een discussie die in wezen nooit eindigt. Eindigt niet. Kun je over de discussie gaan, en zoals ik al vorige week zei, daar doe ik niet aan mee. Ik weet wel dat het humane insuline geen enkele nevenwerking of bijwerking heeft. En dat dat op zich natuurlijk een prachtig gegeven is. Bijna alle andere medicijnen hebben altijd nevenwerkingen. En soms zijn die nevenwerkingen erger dan de werking. Maar ja, in dit geval niet. Humane insuline. Vroeger gaven de mensen insuline van varkens en dan had je die afstotingsverschijnselen. En al wat daar weer bij kwam. Dus die man heeft met een enorm team natuurlijk een geweldige prestatie verricht. Met dat klaar te krijgen. Maar ethisch en moreel was hij daar niet mee in orde. En was dat meteen ook de reden, dacht ik dan, want hij vroeg niet... Ik vraag de kuur voor die en die en die reden, maar ik kon wel uitmaken, ik kon wel opmaken uit zijn gesprek, dat het daarom ging, dat hij met die gedachte van, ik ben de Hitler en de Himmler van het dierenrijk, dat hij daar niet mee kon leven. Dus ik heb hem een kuur gemaakt, om ook daar evenwicht in te brengen. Zo. Je ziet die 12 aspecten en die matrix. Ik heb niet gezegd dat het de matrix is van het onzichtbare, maar een matrix van het onzichtbare. En het is natuurlijk een hele opzeker dat je van een wetenschapper zoals die man hoort hoe hij dat weet te appreciëren, in te schatten. Als je die matrix nu bekijkt, hè, dan zou je die kunnen indelen in de linkerkant en in de rechterkant. Even proberen dat te doen. Met iets om aan te wijzen moet ik dan vinden. Zoiets. Dan krijg je de linkerkant en de rechterkant. Je zou kunnen stellen dat de kant van geluid, vuur, elementaire organismen, dier, communicatie, die kant, dat de assertieve kant is en dat de andere kant meer de zachte kant is. De praktijk heeft me geleerd dat de kant van ruimte, licht, stof, plant en mens, dat de kant is van de afwijzing. Te zeggen dus, als ik het over mensen heb die niet in orde zijn, of niet op orde zijn. Maar het zijn gewoon toch die me bellen en die vragen om een kuur. Mensen die voelen, er is wat met mij, maar de wereld staat op de kop, het functioneert niet, ik kom niet aan de bak en zo. Daar is het voor mij snel uitgemaakt of ze rechts of links van die aslijn tussen orde en geluid zitten. Dat weet ik, na al die jaren weet ik dat zo. Ik denk, oh ja, hier weer een plantype. En die zijn zo zacht en zo lief. En wat weet ik veel, maar ze laten zich ook vertrappelen. Hebben ze nodig? Hebben ze dringend nodig dat hun dierlijke kant wordt bijgestuurd? Of andersom, de andere kant, vuur, elementaire orde, dier, communicatie, is meer de assertieve kant. Dat zijn de rebellen. Mensen die zich niet laten doen, de sterken. De andere kant zijn eerder zwak, deze kant is eerder sterk. Soms gebeurt het dat mensen van de ene kant naar de andere kant slingeren. Zo, heel menselijke mensen, die zich altijd maar aangepast hebben aan de anderen, zich altijd maar ingezet hebben om anderen naar de zin te maken, en die het plots puur zat allemaal zijn en doorstaan naar de andere kant. En dan gebeuren soms heel gekke dingen. Dan kan dat gaan tot iemand die zegt, die menselijke mens die gelijk gaat moorden. En omgekeerd zijn er mensen die zeer dierlijk zijn in hun optreden, of overcommunicatief of overgeorganiseerd of wat dan ook, of te elementair, die plots door iets geraakt worden. Dat heb je ook. Mensen die zeer elementair zijn in hun optreden. Olifanten in de porseleinwinkel, weet je wel. En die plots sterk zijn en nooit niks meemaken. En die denken dat alle mensen die wat mankeerden, dat flauwrikken zijn. En dat ze die allemaal maar moesten dit en dat. Je weet het wel, hè. Maar die dan plots zelf toch wat meemaken. Of ze maken wat mee met hun vrouw. Of ze bereiken een breekpunt, hè. Een breekpunt in hun leven. Nou, kan ik u vertellen dat die sterke mensen, die elementaire sterke mensen, dat die juist zijn die het hardste om hulp roepen. Die hoor je er bovenuit, stellen ook gelijk alles in vraag, tot en met God. Dan heeft God het ook nog gedaan. Kijk, als ze dan de omzwaai, de slingering maken, dan zie je die mensen ook een bepaalde slingering maken, naar de lichtkant, dan gaan ze het in het licht zoeken. Ik weet nog, tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen ik nog een jochje was, hè, toen zag ik ook vrijmetselaars met rozenkransen in hun hand rondlopen voor om een beetje eten te schooien. Iedereen begon terug te bidden. De meest elementaire, sterke mensen kropen terug de lichtkant in, begonnen te bidden. Nou, nu spreken we meer over mediteren, maar toen was het bidden. Heel merkwaardig. Zo, het kan dus schommelen van de een naar de andere kant, maar gewoonlijk is het zo. Elke mens draagt al die aspecten in zich, maar tenslotte ben je de algebraïsche som van heel de evolutie. Van kikkervisje tot mens. Dus iedereen draagt al die aspecten in zich. Maar het is wel zo dat, zoals ik al zei, gewoonlijk hier of daar een bepaald aspect de overhand neemt en je leven gaat kleuren. Nou, aan zich valt het nog wel mee als iemand zich terugtrekt in een klooster en dan bij wijze van spreken 3 keer per dag eten op zijn bord krijgt waar hij nu voor werkt. Dan kun je daar weer ethisch en moreel gaan zitten over doen. Enorm in waarde op plakken, waar we toch niet aan meedoen, dat weet je nu al van mij. Maar dan kun je wel vragen bij stellen. Dus in ieder geval, die matrix, een matrix van het onzichtbare, leert ons heel wat. En hier bedoel ik nu, dat kennis echt zin krijgt als die kennis leidt tot diepere inzichten. En nog liefst tot inzichten in de samenhang der dingen. We zijn dus allemaal, hebben die 12 aspecten, één kan kleuren. Eén kunnen we sterk ontwikkelen. Dat gebeurt ook mee onder omstandigheden. Als je altijd van je ouders op, netjes op je kamer moet blijven, en altijd maar studeren, en alles volgens het boekje, en geen ezelsoren aan je schriften, weet je wel, en alles netjes, dan is het de kans reëel dat je later bijvoorbeeld pastoor wordt, of in het onderwijs gaat, hoe dan ook, en dat je je ruimte bij lange na niet gaat innemen. Dan ben je wel heel ordelijk opgevoed, maar is de kans reëel dat dat allemaal niet erg menselijk gaat gebeuren later met je, en dat je zeker niet veel ruimte gaat innemen. Sterker nog, er zijn mensen die denken dat ze geen ruimte mogen innemen. Dat zijn van die ordelijke types, als ze iemand zien die ruimte inneemt, dan worden ze ongemakkelijk. Maar waarom koopt die persoon niet toch zo'n grote villa? Zeg maar wat. Dat heeft hij toch niet nodig? Hij kan toch in een kleiner huis moet het toch ook lukken, of een appartementje, net zoals ik. Netjes, ordelijk, als je alles mooi wegstopt. Kan ver gaan, mensen. Ik heb iemand een boek geschreven, ik ken een man. Die werd gewoon razend als zijn vrouw per ongeluk een van zijn broeken niet met de ritssluiting naar voren ging in de kleerkast. Die moesten allemaal, veel broeken, hè? Niet één pak, veel pakken. Maar die broeken die gingen allemaal gelijnd en allemaal met ritssluiting naar voren. En oh wee, als er eentje toevallig omgedraaid ging. Nou, dan werd hij gewoon, dan had hij het niet meer. Een man die absoluut geen ruimte in nam. Menselijkheid, eigenlijk bijna niks. En zo zie je maar dat wanneer een bepaald aspectje gaat overheersen, dat tot onvrij gedrag kan leiden. Dat je leven kan gaan kleuren. Maar het kan kleuren in de goede zin, als je een vrij mens bent, en het kan je leven kleuren in een minder gunstige zin, als je een onvrij mens bent. Dus de scheiding der geesten gebeurt hier op het feit, niet alleen hoe je in die matrix staat en je daarin beweegt, maar ook of je dat doet op een vrije, onafhankelijke manier, of op een onvrije, gebonden manier. En het woord vrijheid, zij die een oorlog hebben meegemaakt, die weten wat bevrijding is. Zij die een vrij beroep hebben. Maar wordt wel eens gezegd, ik heb van mijn hobby mijn vak gemaakt, bijvoorbeeld. Nou, dat zijn gelukkige mensen, schoppen dat ook heel ver door de band. Hoeft niet, maar vaak is dat zo. Waarom? Zij beleven een zeer grote vrijheid. In doen en denken, handelen, laten. Terwijl andere mensen meer de kant van, onvrije kant op gaan. De maatschappij heeft ervoor gezorgd, en vooral onder de druk van het gouden kalf, de economie. Ik moet altijd lachen als Belg. Toen minister Martens eerste minister was, is hij heel lang geweest in België. Dan kon je er vergiep op innemen. Hij kon geen drie zinnen zeggen. Of hij gebruikte het woord economie in drie. Economie, zei hij. Elke zin of om de drie zinnen kwam het woord naar voren. Alles moest wijken voor het gouden kalf van de economie. De economie. Je ziet dat ook in de scholen aan de gang. de snelle meekunnertjes, die worden bewierookt. Andere. Ja, het is nu weer juist kerstmis geweest en kerstexamens en zo. En je kunt zo aan de kinderen zien wie er geslaagd is en wie er onder de spanning zit van die minder geslaagd is. Want, wat zegt de economie? Vermits we toch met de lonen niet kunnen concurreren, moeten wij alleen maar slimmer worden. Dus een heel wat onderwijsstelsel staat ten dienste van die economie en is helemaal gericht op die snelle meekunnertjes. Ik krijg dagelijks, moet je maar zeggen, ouders aan de telefoon die het met hun kinderen helemaal niet meer eens zitten. Ze zijn eerst naar die school gestuurd en dan naar en dan nog eens geplaatst. Maar dan zegt de regering weer, ja, we hebben geen geld meer. Eerst maken ze bijzondere scholen, stoppen ze die kinderen daar weg. En dan zeggen we hebben geen geld meer voor die school. Willem de Ridder zei al, het gaat niet over onderwijs. Is fout. Onderwijs, bovenwijs, nee. Het is met, zoals jezelf zijn, ik ben meer dan een ander, minder dan een ander. Nee, je bent jezelf. En met dat wijs, ieder kind heeft eigenlijk in wezen het recht op ieder wijs. Iedere persoon is wijs zoals die is. Daar mogen we geen oordeel over hebben. Maar ja, het gouden kalf eist en verwacht en heeft zich helemaal gericht op de snelle meekunnertjes. En je ziet de gekheid toenemen. Toen ik nog zelfstandig was, dan met de naam Onze Vennootschap hadden wij een jaar rekening of balans. Nu zie je dat in multinationals, dan is dat om het half jaar. Om de 3 maanden. Nu zijn er bedrijven waar een maandelijks jaarverslag is. Dat is toch om te lachen. Een maandelijks jaarverslag, heb je hem? Waarom? Altijd maar meer economie, ondanks dat alles wij erop wijken dat het zomaar niet kan. Dus, nogmaals, als je die matrix bekijkt, dan gaat het om vrij, in de eerste plaats, niet zozeer om welk aspect er nu bij jou overheerst, of bij u overheerst. Wij Belgen hebben altijd wat moeite met u en jij en jou. Hè. Maar welk aspect er nu overheerst, dan wel, hoe je je leven beleeft. Als een vrij mens, en dat bestaat nog, ze worden schaarser met een dag, maar ze zijn er, of als onvrij mens. De een is gebonden, de ander is een pijl die vliegt maar door. Je kunt een perfecte soldaat zijn, helemaal getraind. Geoefend. Top op de bil. Maar als je in de kerker van de vijand geketend ligt, of je zit opgesloten in een van hun gevangenissen, weet je wel, dan kun je de knapste krijger of soldaat zijn van de wereld, dan kun je niks. Als we nu zien hoeveel mensen er loonslaaf zijn geworden. Die het elke maand moeten doen opnieuw. Weet je wel, we zullen ons maar stilletjes houden, want hè, einde van de maand, hè, enzovoort. Als ik kind was, dan leerden we over de heren en de laten. En de laten, die moesten 10% van hun oogst afgeven aan de heren. Le Seigneur, zeggen ze in het Frans. En dan vond hij dat als jonge knaap, vond hij dat zo schandalig. Dat die heer 10% van die oogst durfde te vragen van die laten, van die slaven, die ze slaaf hadden gemaakt. Op welke gronden dan ook. En nu, ja, betalen we Allemaal zo wat tussen 14 en 15%. 14e. Komt nog eens 20% btw bovenop waar je ook voor gewerkt hebt. Dan zit er nog aan de 60. En ik denk dan nog niet dat het daarmee ophoudt. Dus dan dacht ik, ja, we zijn er dan toch precies niet op vooruit gegaan. Hè? Natuurlijk, de vrije mens die denkt daar wel wat anders over. Hè? Die zegt, ja kijk, ik doe mijn ding. En weerom, wat het is, is het. Nu, als je als vrije mens die kennis hebt en dat diepe inzicht in de samenhang der dingen, dan kan ik je verzekeren dat dat het natuurlijk normaal in het leven voor de wind gaat. En als je evenwicht krijgt in je vleugels, veronderstelt dat je weet, oh, oké, jongens, ik weet, ik ben nu zo lichttippen, maar ik ga ook nu eens elementair niet verwaarlozen. Hè? Nou, dan kweek je een ordelijke, fantastische atmosfeer. En je ziet al wel, die orde, dat ordeaspect staat netjes in lijn, in een aslijn met geluid. Je kunt zo prettig om bij mensen binnen te komen die dat evenwicht hebben, dat elementaire en dat licht. Dat voel je. Daar is liefde. Maar ook ordelijkheid. En alles loopt daar netjes en verzorgd. Zonder dat daar precies veel poeha over gemaakt wordt. Loopt. En zo heb je mensen die lekker hun ruimte innemen. En die erbij heel menselijk zijn, maar ook heel ordelijk. Heb je ook. Of georganiseerd zijn bedoel ik. Zeer georganiseerd. Maar ook menselijk. En die hun ruimte innemen. Zie je dan bijvoorbeeld bij mensen die het in de muziekwereld helemaal maken, of kunstenaars of zo. Kijk, kunstenaars die niet georganiseerd zijn en die hun menselijke kant te sterk ontwikkelen, die krijgen van, ja, ik maak de mooiste schilderij van de wereld, maar niemand wil ze. Ze komen de wereld niet in. En hoe je het weet, kruip je in zelfbeklag. En voor je het weet, leidt zelfbeklag tot depressie. En als het dan nog erger wordt, word je kwaad. En als je kwaad wordt, ga je rebelleren. En dan is er niks of niemand niet meer goed. Zo zie je maar. Over die 12 aspecten, die constellatie die daar staat, is er heel wat te vertellen. En uiteraard heb ik daar ook de verbanden leren zien tussen die aspecten en de remedies die ik ontwikkeld heb. Ik heb voor alle 12 van die aspecten ook een aantal remedies ontwikkeld die daarbij horen. En die allemaal netjes in een soort familieopstelling worden geplaatst en dat dan in een kuur van 28 dagen om evenwicht in de pijlen te krijgen, dat alles terug gaat stromen, dat je je oorspronkelijkheid, dat je gestimuleerd wordt om terug in je oorspronkelijkheid te komen. En vandaar terug je doelgerichtheid gaat ontdekken. En God weet. God weet. Kom je in dat proces ook je bevrijding tegen. Ik heb het gehad met een oma. En die mocht haar kleinkind van als het geboren was, als dat kleinkind aankeek of ze wou het optillen op de schoot nemen, dan krijste dat horen en zien vergingen. Er was geen contact mogelijk tussen haar en het kleinkind. Het kleinkind was 6 jaar. Toen de oma mij belde. Nadien, als oma, en je mag je kleinkind eens niet vast op de schoot nemen, of het in de ogen kijken zelfs niet. Dat was al te veel. Nou, dan heb je het niet. Je ziet dat natuurlijk doodgraag, hè.
Nou, kreeg die moeder,
vroeg ze mij om een kuur.
En, maar ze vroeg dat voor dan, ze vertelde mij niet van het
kleintje. Ze had wat vrouwelijke klachten, geloof ik. En ze krijgt die kuur. Ja, lo en behold. Tijdens die kuur, zo de derde week of zo, komt dat kleinkind dat inmiddels 6 jaar geworden is bij haar op de schoot gekropen. En zegt dat zo spontaan: nou, oma, is alles terug goed tussen ons? En nu mag je me knuffelen zoveel je wil. Zo. Je kunt het al begrijpen, ze zegt die oma, ik wist niet wat er mij overkwam. Zeg ja. Zegt Alfons, ik ben daar wel klaar voor. Zeg ja. Kun je me dat vertellen? Zeg, dat zou ik kunnen. Hoe lang heb je? Kijk, mensen, die, we zitten zo ingewikkeld in elkaar, als je zoiets moet gaan uitleggen. Ja, dan zou je er eerst moeten gaan vertellen uit welke hoek je, of uit welk aspect dat je wilt uitleggen. En dan, ja, dan, dat kan gewoonweg niet. Dus dan zeg ik tegen die oma, laat ons nou maar samen dankbaar zijn dat het goed is tussen jou en dat kind. Maar persoonlijk vond ik het mooiste daaraan dat oma dat in principe niet had gevraagd om dat in orde te brengen met dat kleinkind. Ze had voor wat anders gebeld. Maar door die milde te krijgen en terug gestimuleerd te worden naar haar oorsprong en daarmee in het reine te komen, zag dat kind, of wist de geest van dat kind, dat het terug in orde was met oma. En was de toenadering terug mogelijk. Dat is juist het mooie eraan. Ik heb het ook gehad met mensen die inbellen, zeg maar wat voor reuma. En die na de kuur zeggen, hey, zeg Alfons, weet je wel, of je weet het niet meer, gewoon, dat weet ik niet meer, maar ik heb een kuur gevraagd voor jou, van mijn reuma. Ja, dan wist je mee, ja, dat is wat beter. Hè. En, maar wil je nou wat weten? Hè? Ik had jou niet verteld dat ik kleurenblind was. Ik zeg was. Ja, dat zeg ik. Van beide geboorte kleurenblind. En nu zie ik terug kleuren. En nog geen beetje ook. Maar ik had het niet vermeld omdat ik dacht, ja, dat heb ik toch levenslang. Ben ik mee geboren, zal ik mee sterven. Zeg ik, joh, ik zie kleuren. Ik weet niet wat me overkomt. Nou, daar heb ik er meerdere al gehad die terug kleuren zien. Dat wijst ook naar de diepte. Waarop die middelen kunnen werken. En onze hele diepe verstoringen kunnen ongedaan maken. Zo mensen. Ik zie voor deze avond, tweede avond, zit het er een beetje op. Je ziet dat de laatste 9 jaar ik tot diepe inzichten ben mogen komen in de samenhang der dingen. Dat ik dat ook praktisch heb kunnen vertalen in werkend model, want dat is de matrix. Met de daarbij horende remedies. Nu kun je nog zeggen, ja, er is niks nieuws. Of, en het is ook zo, er is niks nieuws aan die visie. Er is niks nieuws aan dat model. Je hebt het allemaal niet geschikt. Je hebt er een systeem in gestopt. Dat klopt. Maar ik heb er ook voor gezorgd dat er de nodige remedies bij zijn. En dat vind ik nou toch even wel wat. Want daar gaat het in wezen toch om. Dat wanneer het allemaal overhoop zit, en wanneer je leven op een verkeerde manier ingekleurd is, en je kunt terug in de goede richting op, of in de goede stroming terechtkomen, of terug op de rails gezet worden, nou, dan toch mooi meegenomen, zou ik zo zeggen.